Het is nu 4:00 op deze vrijdag, de 1 maart 2024. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Goedemiddag. De massage- en fysiotherapie is voor een deel van Nederlandse oorsprong. Hoewel de Zweed, Per Hendrik Ling, waarschijnlijk als eerste de lichamelijke opvoeding en massage op de westerse medische kaart zette, maakte de Nederlandse arts Johan Metzger in de tweede helft van de 19e eeuw er furore mee. Over de behandeling van de voetverstuiking met fricties schreef deze populaire Nederlandse arts zelfs een proefschrift. En een frictie is een specifieke manier van wrijven. Niet geheel toevallig wordt de klassieke massage als onderdeel van de fysiotherapie en de sportmassage ook wel eens de Zweedse massage genoemd, maar de oorsprong ligt dus voor een deel in Nederland. In haar boek Altijd Verwonderd, met daarin prachtige verhalen uit 50 jaar journalistiek werk, heeft journaliste Els Smit aandacht voor deze bijzondere dokter Metzger die gouden duimen zou hebben gehad. Els Smit is nu in het Hapsishuis Radio Live. Els, hartelijk welkom.
Els, hallo,
het geheim van de behandelingen van dokter Metzger leek te zijn dat hij het accent legde op beweging door gymnastiek en massage. Waarom was dat zo'n stijlbreuk in de geneeskunde in zijn tijd, die van de 19e eeuw is dat?
Nou, tot die tijd, het is voor ons nog mogelijk voor te stellen, maar werden mensen bij gewrichtsklachten stijf ingezwachteld. En ze kregen vooral het advies om zo min mogelijk te bewegen. Dat werd als een heilzame methode gezien. Want baby's bijvoorbeeld, die werden zo snel mogelijk na de geboorte ingebakerd. Daar waren de bakers voor. Want zij wikkelden het kind in doeken. Mm-hmm. We horen er iedere kerst nog over. Ja. Het is eeuwenlang een daad van liefde geweest. En dat was het ook natuurlijk.
Hij werd een knijp- en wrijfdokter genoemd, hè? En velen waren ervan overtuigd dat hij gouden duimen had, zoals ik al zei. Kun jij duiden waarom dat is?
Nou ja, hij masseerde dus. En dat was in de 19e eeuw in West-Europa nieuw. En hij behaalde daar bovendien tot dan toe nooit vertoonde resultaten mee. Hij kneep en hij wreef dus. En kan hem en allemaal geldt in het net ook nog. En het was zo bijzonder dat hij al gauw ook de knijp- en wrijfdokter werd genoemd. En dus de dokter met de gouden duimen.
En dan te weten dat hij zoon was van een slager die zich in Nederland vestigde uit het buitenland. Is het in die zin toevallig, denk je, dat hij op het pad kwam van de anatomie en de westerse geneeskunde die daaruit volgen?
Nou, dat weet ik niet hoor. Het zijn van die kip-en-ei discussies. Maar het kan. Zijn vader was slager. Ja. Ze woonde destijds in Württemberg. Dat was een koninkrijk in het toenmalige Duitsland. Mm-hmm. En die vader die emigreerde in de vroege jaren 30 van de 19e eeuw naar Nederland. En zijn zoon was slim genoeg om medicijnen te gaan studeren. En in de vakanties, dat is wel bekend, liep hij een soort stage, zullen we maar zeggen, in de slagerij van zijn vader. En daar moet hij veel kennis over anatomie hebben opgedaan.
Ja, dat moet bijna wel, hè? Ja. In 1870, Els, vestigde Metzger zich in het toen pas geopende Amstel Hotel. En je schrijft dat hotel hem daarvoor heel dankbaar mag zijn, tot op de dag van vandaag. Waarom eigenlijk?
Ja, een beetje ingewikkeld. Nou ja, een beetje ingewikkeld. Hij bouwde daar in dat Amsterdam Hotel een praktijk op met koninklijke klanten. Een beetje, ik heb erover nagedacht. Ik sluit niet uit dat Metzger ook commercieel tamelijk getalenteerd was. En dat hij heel goed wist dat hij een baanbrekende methode had ontwikkeld. Die ook in de betere kringen wel eens goed zou kunnen werken. En hij moet beslist elan, ik denk ook, charme hebben gehad. En het daarom voor elkaar moet hebben gekregen dat, dat hij in het Amstel Hotel, dat was toen net geopend, een praktijkruimte kon beginnen. En de adellijke, dat heet koninklijke gasten, die hij inderdaad kreeg, konden in dat mooie nieuwe hotel, laten we zeggen, Saint Verne, ook logeren. En je weet het, als je eenmaal de naam hebt, dan praat zich dat snel rond, dus ook in koninklijke kringen. En zo ontstaan tradities, bijvoorbeeld bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Logeerde veel van de huwelijksgasten in het Amstelhotel.
Dus zo zet de geschiedenis zich voort, ja.
Ja, ook bijvoorbeeld, dat was eerder, het zilveren huwelijk van Juliaan en Bernard. Dat speelde zich voor een groot deel af, althans de festiviteiten, in het Amstelhotel.
Maar na 14 jaar hield hij het voor gezien in het Amstelhotel en ging praktijk houden in Den Haag, in het Hotel Des Ende, op het Lange Voorhout, het chique Lange Voorhout. Wat was voor hem de reden om daar naartoe te... Ja, het was eigenlijk een vlucht, hè?
Ja, een beetje wel. Kijk, hij had in Amsterdam behoorlijk wat koninklijke cliënten. En dat hebben ook, ze hebben zich allemaal laten kneden door dokter Metzger. Dat was tot daar aan toe, maar het was toch een risico. En Metzger, die kreeg de beveiliging niet goed rond. En het gemeentebestuur van Amsterdam was niet echt bereid om mee te werken. Toen heeft hij op een gegeven moment een streep getrokken. Is gaan informeren natuurlijk. En hij kwam toen naar naar Hotel Des Adels in Den Haag.
En een paar jaar later hield hij ook praktijk in het Zeeuwse Domburg. Wat heeft zijn praktijk daarvoor Domburg betekend eigenlijk?
Veel. Hij heeft, je kan rustig zeggen, dat hij Domburg zeker in de betere kringen op de kaart heeft gezet. Hij was getrouwd met een Middelburgse, een Zeeuwse bankiersdochter. En was nog een beetje een notabele familie natuurlijk. En die Zeeuwse elite die ging al regelmatig in die tijd naar de badplaats Domburg vanwege de heilzame werking van zeewater. Nou, daar was de Metzger ook van overtuigd. En dus hij moedigde dat ook aan thuis ook. En in de zomer ging hij zelf ook al vaak naar Domburg. En op een gegeven moment heeft hij daar een villa laten bouwen. Villa Irma. En daar kwamen de koninklijke gasten ook naar hem toe.
Beroemd is een cartoon in het toenmalige Het Handelsblad, tegenwoordig is dat het NRC, hè? Met daarop afgebeeld de beroemde Duitse rijkskanselier Otto von Bismarck. Wat laat de cartoonist hem zeggen?
Bismarck was de ijzeren kanselier, hè?
Ja.
Was zijn bijnaam. Nou, de cartoonist liet Bismarck toch een aanzienlijk man natuurlijk in die tijd. En nog, liet hij zeggen tegen dokter Metzger, ik meende dat ik de macht had, in handen had, maar gij zijt het. Gij hebt de soevereiniteit van Europa onder den duim.
Was dat ook een beetje zo?
Nou ja, Bismarck was zelf ook patiënt bij Metzger, dus het heeft een rol gespeeld van het aannemen.
Ja, en Metzger, je zin speelde er ook op. Al eerder in het gesprek had heel veel adellijke klanten, hè, zoals koningin Victoria van Engeland en keizerin Sissi van Oostenrijk. Je had al iets gezegd over dat commerciële inzicht. Maar was ook zijn vernieuwingsdrang misschien daarvan een oorzaak?
Ja, ongetwijfeld. En het praat zich natuurlijk rond. Mondreclame, zoals het al... sinds mensenheugen is gehad.
Ja, want ik begreep ook...
En dan was er nog wat. Ja. Sorry, Leander. Ik wou zeggen, die wereld van de Europese royalty was een heel klein wereldje. Het is nog niet een grote open maatschappij. Maar er zit nu wel wat meer vers bloed in. Maar toen was het wel heel erg een grote familie.
Ja, en je schrijft ook dat de adel in die tijd in een heel stijf protocol zat. En toen dacht ik bij mezelf, zou het contact met Metzger leiden tot een enorme, ja, zeg maar, vrijheidsbeleving, een vergroting van de innerlijke ruimte bij die mensen?
Dat denk ik. Het heeft natuurlijk met zijn benadering te maken, ook behalve met zijn massage en heilgymnastiek, kun je eigenlijk wel zeggen. Ja, weet je, royalty is bijna altijd omringd door ja-knikkers. Dat wordt ook een duur vervelend. En als er dan iemand komt die bij wijze van spreken zegt, doe normaal joh, nou dan is dat een verademing van het zo voorstellen. Er was echt in die kringen een ontzettende behoefte om gewoon te doen. Wij hadden koningin Juliana. Hè? Doe maar gewoon. Ze was zo gewoon. Ik moet ook zeggen, ze hebben het ook niet altijd handig aangepakt. Want bijvoorbeeld koning Edward VII van Engeland, begin 20e eeuw, eind 19e eeuw, die ging dan bijvoorbeeld op vakantie naar Napels in zijn privéjacht. Maar ja, wel omringd door 8 oorlogsschepen, 4 kruisers, 4 torpedojagers en een radioschip.
Wat ontzettend onvrij. Ja. En Metzger, hè, die moet ook heel kritisch zijn geweest op de verplaatsing in rijtuigen. En trouwens ook op verplaatsing te paard was hij dat. Er moest vooral gelopen worden, vond hij. Heb jij nou een idee hoe hij tot dat inzicht kwam?
Ja, ik denk logisch nadenken. Ja, het is van mij ook hiernaar interpreteren, maar logisch nadenken en veel bewegen, bewegen. Hij zei tegen bijvoorbeeld koningin Sofia van Zweden, ik raad u af om me voortaan per rijtuig te laten vervoeren. En hij zei ook, huishoudelijk werk, majesteit. Er wordt zo op neergekeken, maar het is echt goed voor de gewrichten. En koningin Sofia ging inderdaad huishoudelijk werk doen, echt waar.
veel contacten had hij trouwens ook met koningin Sophie en koning Willem III. En dat was zeker in verband met de slechte gezondheid van de kroonprins, hè, die vroeg overleed en daarom ook nooit koning werd. Maar toch waren zijn gewrichtsbehandelingen bij de kroonprins succesvol. Hoe uitte zich dat?
Kroonprins Willem is wel op vrij jonge leeftijd, maar later pas in Parijs overigens, overleden. Maar in Amsterdam, toen hij nog klein was een hele fragiele jongen. En zijn moeder, koningin Sophie, de vrouw dus van Nederlandse koning Willem III, was een Württembergse prinses. Misschien zit daar een verbinding hoor, dat weet ik niet. Maar Metzger's behandeling van jong prins Willem was kennelijk zo goed dat de koning, Willem III dus, Metzger benoemde tot officier in de orde van de Eikenkroon. En die Eikenkroon, dat is de voorloper van de orde van Oranje-Nassau.
Ja.
Ja, het was een hoge onderscheiding.
Metzger is ook naar het buitenland gegaan, hè, zoals naar de Tsarenfamilie in Rusland. Maar in Nederland was hij, ondanks de adellijke cliëntele, eigenlijk een hele sociale dokter. Hij factureerde naar inkomen, las ik in je verhaal, is heel bijzonder. Kun jij misschien zeggen waarom hij dat deed?
Ja, ik denk hard op de juiste plaats. En misschien trouw aan de artsen eten. Iedereen helpen die pijn heeft, zegt een beetje voor de bocht, maar komt er toch wel op neer.
Ja, en wij kunnen nu op verschillende plaatsen in Zeeland dingen van dokter Metzger vinden. Hè. Je noemde al Villa Irma, hè, in Oostkapelle.
Ja.
Maar er is nog iets in Domburg, geloof ik.
In Domburg, hoor. Nee, de villa staat in Domburg. Hij is in Oostkapelle begraven.
Aha, precies. En in Domburg is ook een borstbeeld, hè, las ik.
Ja, dat staat in het centrum van Domburg. Ligt dat plein, dat ligt overigens ook aan de Mondriaanroute. Dus als je gaat wandelen daar, dan kom je er langs. En dat borstbeeld is in 1910, meen ik, gemaakt door beeldhouwer August Valise. Moet behoorlijk aan de prijs zijn geweest. Maar op een rood granieten sokkel staat Van zijn de dankbare patiënten en vereerders.
Zo, vereerders zelfs. Dat zegt wat, hè?
Ja.
Journaliste Els Smit, dank je wel voor je bijdrage aan deze aflevering van het Hapsishuis Radio Live. De leuke bundel van Els Smit onder de titel Altijd Verwonderd en met als ondertitel Prachtige verhalen uit 50 jaar werk in de journalistiek is voor het eerst uitgegeven in 2022 door uitgeverij Van Brug en is overal te koop. En voordat we verder gaan met de gewone programmering hier op Hapsishuis Radio nog even aandacht voor het volgende. Zometeen om 5 uur is dichttalent Bart Polinder te gast. Hij leest weer enkele gepeperde teksten van hem voor. En wat mij betreft, Leander Tijdhoff hier, graag tot rond de klok van 5. Om 5 uur zijn we er dus weer. Graag tot dan.